Geluid staat aan, geloof ik. Ja. Nou, dan geloof ik dat we beginnen. Welkom allemaal. Ja, jullie lopen altijd de grond hier zo. Ik ben net binnen, dus ik heb de sfeer nog niet zomaar opgepikt. Maar ik neem aan dat jullie al de hele dag bezig zijn met voordrachten te volgen. We gaan het hier hebben over code contracts. Dat is denk ik de meest standaard naam voor dit verschijnsel toolset waar ik over ga praten. Mijn naam is Henk Holterman. Ik ben trainer in dienst van voor.net.nl. Ik zie een paar mensen die als een training bij mij gevolgd hebben. Ik weet niet of er nog veel meer zitten. Collega's? Nee, die zijn allemaal ergens anders heen, dus oké. Maar voor.net, ik zal even iets over ons bedrijf vertellen, een sheet. We zijn een bedrijf dat zich probeert op alle takken van dienstverlening rond voor.net in het geval te richten. Ja, het is voornamelijk detachering, maar ook consultancy en training. Training is vooral mijn afdeling. Ja, dus, maar wij doen van alles en nog wat. Dus je kunt ons altijd bellen of opzoeken op het net. Ik denk dat de URL wat te volgen is. Goed. Code contracts. Wie werkt er al mee? Laten we dat eens vragen. Eén handje achterin, twee. 2,5 misschien. Het is inderdaad niet zo heel bekend nog, terwijl toch al deze toolset toch ook al in beta releases uit 2009 geloof ik stamt. Het is een project van Microsoft Research. Die andere dingen doen, bijvoorbeeld ik weet niet, de Chess Toolkit, of iemand dat wat zegt. Dat is een testing voor, ook voor multithreading enzovoort. Andere, ze hebben een lijstje gewoon op de website staan, dus daar kun je op te kijken. Hier nog even een URL dat je het makkelijk terugvinden, maar het is gewoon zoeken op devlabs of code contracts, kom je er wel. Het is ook vanaf .NET versie 4 is het helemaal ingeburgerd, want het draait allemaal om één grote static class, de class contract. En die zit gewoon in MS Core Lib DLL. Ik neem aan dat we die allemaal kennen. Veel meer core kun je niet worden in .NET. Hè. Dat is echt de core library, waar, hè, zo heet die, daar komt core lib ook vandaan. Hè, dus dat is de core library DLL, dus het is gewoon de benodigde software, de classes, zijn gewoon aanwezig, of is aanwezig, het is eigenlijk één class, in al je projecten. Het staat alleen gewoon meestal niet aan, de meeste code bevat geen aanroepen naar die class en dan gebeurt er natuurlijk niks. Wil je ermee gaan ontwikkelen, dan heb je een toolset nodig voor Visual Studio. Die kun je gewoon downloaden als je Visual Studio hebt. Het is wel een kleine makke dat er twee edities zijn voor standaard en premium. En dat het ook niet werkt in de Express Edition. Ik weet niet of veel mensen met Express werken, thuis misschien of zo, of anderszins. Maar. En vrij nieuw zijn de Studio 2010 Editor Extensions. En dat geeft je ook inzicht. Ik heb het aanstaan, dus we gaan het zo meteen wel zien als ik wat demo's doe. Maar dan zie je ook. Behalve de normale IntelliSense die je kunt krijgen voor methods en classes, kun je dan ook de contracten zien die bij een method horen. Dus welke beloftes of eisen die stelt. Dus dat is een beetje de software. Er valt nog veel meer te vertellen. Het is ook best wel een groot stuk eigenlijk met code contracts van hoe je het installeert, configureert, welke modus je gebruikt. Maar dat heb ik een beetje naar achter geschoven. Ik wil gewoon eerst zometeen even beginnen met de contracten. Dus dan hebben we het nu grotendeels gehad. Wat zijn code contracts nu eigenlijk? Nou, ik heb het semi-declaratief genoemd. Ik heb op veel plekken gezien die het gewoon declaratief noemen. Je neemt gewoon statements op in je code volgens in een bepaald formaat. En je zegt gewoon op een bepaald punt van ik eis dat nu geldt dit. Hè, x ongelijk nul of iets dergelijks. Hè, ongelijk nil. Of a groter dan b of dat soort dingen. En de bedoeling daarvan is dat je echt de intentie van je ontwerp vastlegt. En dat is een belangrijk aspect. Heel vaak zie je code en je ziet iets met, er komt een ILIST binnen en een integer of zo en er wordt mee gedaan. Maar is die functie er ook op berekend dat je een nil meegeeft of een lege lijst? Of heeft die misschien wel een minimum van twee elementen? Dat is vaak aan de buitenkant van zo'n method niet echt goed te zien. Moet je op zoek in documentatie, andere dingen nalopen of domweg maar proberen. Of soms zie je het niet, dan loop je een risico dat het misgaat. Ja, dat gebeurt dan altijd bij de klant, niet in je testdinges. Dus je kunt echt op een formele manier met voornamelijk boolean expressies, statements, kun je de grenzen, hè, het werkgebied van je code vastleggen. Nou, wat doe je dan mee als je allemaal dat soort contracten in je code opgenomen hebt? Nou, dan heb je runtime verification. Dus dat gebruik je dan sowieso tijdens je test- en ontwikkelfase over het algemeen. En je kunt het ook, en dan meestal in een afgeslankte vorm, mee laten draaien in je productie-releases. Dat kun je allemaal instellen, want met name dat gebruik in productie, dat ligt natuurlijk wel gevoelig. Zeker als je libraries maakt die met andere software moet samenwerken. Dus je kunt het terugschalen. En sowieso de zwaarste versies wil je niet meenemen in je productie-releases. En dan ook, en dat maakt contracten eigenlijk heel bijzonder. Daar gaat ik de meeste inhoud van dit verhaal en van andere dingen van contracten over. Is de Static Verification Tool. En dat is een tool die kijkt naar je geschreven code. In feite, hij kijkt naar de EL-code. De Microsoft Intermediate Language. Dat kennen we allemaal, denk ik. Dus dat is de... Op binary niveau, want ik doe alles nu wel in C#. Dat is het enige wat ik tegen geprobeerd heb. Maar het is in principe taal onafhankelijk. Het moet ook werken in VB.NET en F# en eventueel andere .NET talen. Want al die tools die werken op het IL niveau. En die static verifier die vindt de contracten in je code. En dat zijn dus eisen en beloftes van code. En die gaat dat aan elkaar breien. Die gaat de kettingen aflopen en die zegt van als die functie die eist een not-nil parameter, dan gaat hij naar de call side kijken. En weet hij op dat punt ook wel dat die parameter ongelijk nil is. Zo nee, dan kan hij aan de bel trekken. Dus we hebben nu een tool die al bugs kan vinden voordat je programma überhaupt opgestart hebt. Laat staan testen. Even een kuchje, kijken of de geluid dat overleeft. Zo. Dus de static verifier, de static controller, is zonder meer de interessantste. Beetje jammer misschien is dat, dat het niet beschikbaar is voor de standaardversie. Het zit alleen in de premium en ultimate op dit moment. En je kunt nog een academic versie downloaden, maar dan mag je het niet gebruiken voor productiewerk. Dat zijn van die licentievoorwaarden. En ook heel interessant, en misschien ook wel een heel belangrijk onderdeel van dat hele contractenverhaal, is als je al die contracten nou hebt, je hebt allemaal daar moeite in gestopt, want dat kan best wel veel worden. Dan kun je het ook heel goed gebruiken om je documentatie mee uit te breiden. Dus de tools die we zo meteen gaan zien, die hebben ook hier nou kun je wat vinkjes aanzetten. En dan, jullie kennen waarschijnlijk allemaal de gewone XML-code generatie, de XML-comments. Dat zijn die drie slashjes overal in je... Die je boven dingen zet, dat gebruiken we allemaal denk ik aan vrij aardig. Nou, in die stroom kan hij dan ook de contracten meenemen. Dus dan krijg je bij een method ook te zien van hij eist dit en hij garandeert dat. Dus dat is een documentatie invalshoek. En een product dat je daar waarschijnlijk bij zult gebruiken is Sandcastle. Maar het kan in principe ook met andere producten. Want het gaat gewoon via die XML-output van de normale compiler. En dan is er nog een andere invalshoek, want dit vervangt niet echt testen, het kan er goed mee samenwerken. En om dan vooral om te voorkomen dat je een heleboel dubbel werk gaat zitten doen, dingen die je en in contracten test en in unit testing of zo doet, zijn er tegenwoordig ook integraties op dat gebied en dan met name PECs. Het valt buiten het praatje verderom, maar ik noem het even, want dat is toch wel iets wat veel gebruikt wordt, wat ik kan zien. Want dan gebruikt men de contracten om... Want die bevat natuurlijk heel veel extra informatie over wat wanneer geldig is en welke condities gelden. En op basis daarvan kan men dan unit testen genereren. Nou. Er is ook een voorgeschiedenis. Dit soort dingen komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik weet niet wie van jullie heeft ooit nog misschien waarschijnlijk eens een opleiding leren programmeren met dingen als loop-invarianten. Nou, ik zie een H, valt me nog niet tegen. Loop-invarianten, dus heb ik het ook geleerd. En later kwamen de object-invarianten. En dat waren dingen om formeel te bewijzen dat een stukje software correct was. En dat heeft ook alweer een voorgeschiedenis. Er is iets als hoorlogica. Gelukkig vond ik nog ergens een plaatje op internet. Je ziet hier zoiets staan, maar dat ging gewoon met het handje vroeger ook veel. Dan schreef je gewoon allemaal van die commentaar in je code met een P of een Q of een A tussen accolades. En dan in een los stukje document of een kladpapiertje zoals hier ging je dan allerlei He, met wiskundige stapjes bewijzen dat je van conditie A naar conditie B ging en wat er tussenin allemaal kon gebeuren. Ik heb het vroeger wel gedaan, maar toen ik dit zag dacht ik ook van ja, wat was het ook allemaal weer precies. Maar in ieder geval de P is een preconditie en een precondition en de Q is een eindconditie. En dan wordt er bewezen dat die lus eindig is en wat die doet enzovoort. Dus dat was het commentaar pen- en papierverhaal. En misschien bekender is System Diagnostics. Ik zie ook een spelfout. .debug.assert. Ik weet niet of je die functie kennen. Assert heeft ook heel lang voorgezien. Dus dat komt uit de C-libraries. Daar werd het als een macro geïmplementeerd. En ik ken het ook uit bijvoorbeeld uit Delphi. Heb ik het ook nog wel gebruikt. Maar de meeste programmeertalen of omgeving hebben wel zo'n functie. Waarbij je gewoon een boolean conditie kunt claimen. En dan zeg je in feite van op dit punt moet deze conditie waar zijn. Als die dan runtime niet waar is, dan ga je eruit met een exception of iets anders voorgekookt. En de lol van assert is ook dat het conditional compilation ingebouwd heeft. Hè. Dus je kunt ergens met een vinkje in je projectproperties bepalen of het wel of niet meegecompileerd wordt. Dus dan hoef je niet overal je code belangs en dingen uit te commentariëren. Dan heb je gewoon één vinkje ergens voor en dan draai je met of zonder die debug code. Dus dit is een beetje, ik denk, ik noem toch een paar van die kreten. Hè, dat er is wel degelijk een hele voorgeschiedenis ook van logica, hè, met, van hoe je dit gebruikt. Nou, dan gaan we maar eens even, oh ja, nog even de tools, had ik er tussendoor gedrukt. Deze dingen kom je helemaal niet tegen, hoor, maar dat je even een idee hebt waar de toolset uit bestaat. Want ik zei al, de eigenlijke software zit gewoon in het framework. Wat heb je dan nog nodig, geïntegreerd met Visual Studio? Dat is de Rewriter tool. Die genereert de runtime checks uit de contracten. En uit de naam kun je al nagaan, die gaat rewriten. Die gaat IL's, jouw IL inlezen als het net gecompileerd is. En die vindt daar de contractdingen in en die gaat daarmee schuiven. En herschrijven waar nodig. Dus dat klinkt eng, maar dat doen meer tools tegenwoordig. Hè. Dus dat IL-niveau is er ook heel geschikt voor. CC-check, dat is de static checker. Hè. Dat is dus degene die met logica probeert om de ketens in je software te maken. Dat is wat het ook heel veel meerwaarde geeft, dat hele contractenverhaal. En tenslotte is er CC-doc voor het genereren van de XML-documentatie die dan bijvoorbeeld naar Sandcastle gaan. Goed, nogmaals deze termen. Ja, als je met command line bezig gaat, zou je deze misschien gebruiken met MS Build of zo, maar anders dan kom je het verder niet tegen. Maar dan heb je een idee wat de scope is. Ja, dan was het nu hoog tijd voor maar zo'n contract te bekijken. Ik heb een heel simpel stukje software even genomen als voorbeeld. We hebben een class order. En die heeft een private field van het type customer. He, dat is een normale business situatie. Een order is van een customer. Een op een relatie of iets dergelijks. En dan hebben we een constructor voor de order class. En die krijgt gelijk een customer parameter binnen. En dan in die customer, en daar zien we, ik heb het nog vet gemaakt, dat moet wel te zien zijn. Oh ja, heel goed. Die contract class, je moet dus even een using bovenin je code neerzetten. En dan krijgen we contract.requires. Dat is een functie die je heel veel zult zien, nog, ook vandaag nog wel. En dan zeggen we requires customer, dat is die inkomende parameter, ongelijk nil. Dat noemen we een precondition. Dus het is een eis vooraf. Je zegt van als je deze functie, in dit geval een constructor, aanroept, dan moet je dat doen met een not nil parameter. Dat heb ik nu heel duidelijk vastgelegd. Dat komt overal in de documentatie. Dat mensen met IntelliSense dat ding aanroepen, zien ze ook zo'n eis voorbij komen in IntelliSense. Dat geeft een heleboel stevigheid, duidelijkheid. Je kunt een order niet meer maken zonder een customer. Dat is gewoon hiermee heel duidelijk vastgelegd. En dan hebben we een tweede, een contract.ensures. Dat is de, je zou kunnen zeggen, de tegenhanger. Ensures is een postcondition die zegt wat is er na afloop van de method aan de hand. En ik heb er nu van allebei eentje, maar je kunt van allebei meerdere hebben. Maar je kunt dus in een aantal statements uitdrukken, zeg maar, wat het resultaat is van je method. Wat er gebeurd is met de class. In dit geval zeggen we dat het private field owner ongelijk nil is. En het is een, vanwege de rewriter heeft dit mee te maken. Er is een regel dat je de preconditions en postconditions zet je allemaal boven in je functie. Het had misschien handiger geleken om dat bijvoorbeeld die ensures onderin te zetten. Maar je moet ook denken aan wat ingewikkeldere functies die ergens midden in een return doen of zo. Dus we willen dat wel degelijk. Je kunt het net zo goed op een standaard plek doen. Nou, nou, dit is een simpel voorbeeld met een constructor en een pre- en een post-condition. En dan gaan we eens even kijken in een klein voorbeeldprogrammetje. Pre-post simple heb ik die genoemd, dat is ook terug te vinden. En hier zien we onze dummy class customer hebben we even nodig, die doet verder niks bijzonders. Zit een beetje te zien, nou ja, dat moet lukken. Ik zal wel een beetje moeten schuiven met Windows in, want ik heb maar zo'n beamer, de 1024 pixels, dat is op zich niks, hè, voor Visual Studio. Ik ben dat gewend, want als trainer zit ik wel vaker op beamers en dan krijg je dat soort gedoe. Dus mijn Visual Studio is ook allemaal een puin op deze machine. Maar goed, hier zien we die code die of net op de klas zat. Ik zie dat ik nu nog hier een automatic property gebruik in plaats van een field, maar verder is het ongeveer dezelfde code. En in dit geval sturen we hem ook even aan. We maken een nieuw customer, dus echt een hulpobjectje en die roepen we hier aan. En nou, dit is gewoon de code. Dan voor we gaan runnen, kijk ik even naar de project properties. En daar is een tabje bijgekomen, dat heet heel toepasselijk code contracts. En je ziet het hier linksonder. En je ziet dat alles nog uitstaat, dat laat ik ook even zo. We gaan er even doorheen lopen. En dit is heel basic beginner niveau, maar ik zet hier even een breakpoint, gewoon bij deze constructor aanroep. Gewoon dat iedereen nog even weer weet hoe het ook alweer ging. En ik doe gewoon run van dit programmaatje. Doet verder niks, geen eens output of wat ook. Maar je ziet, we staan op het breakpoint en ik ga één keer met step into. En dan doe ik een paar keer F10. En je ziet dat hij nog een keer een tussenstop maakt op die accolade. Dat doet de debugger altijd, zijn van een lop instructie in of zo. En nou zul je zien dat hij de contracten overslaat. Want die zijn niet meegecompileerd. Dat is dat conditionele compilatie. Ik heb al die vinkjes nog uitstaan op dat code contracts settings tabblad. En dan doet hij gewoon die customer. Nou ja, verder is het ook te flauw om los te lopen. Maar we zien dat hij er gewoon netjes doorheen loopt. En als ik nog een keer step doe, dan ben ik terug in mijn hoofdprogramma. Nou, dat was flauw genoeg. Dat is echt beginnersniveau. Nu gaan we hetzelfde doen. Maar dan ga ik eerst de runtime checking aanzetten. En ik heb hier nog een mooi combo boxje, die laat ik op full staan. En ik heb daar links nog een aantal opties, die heb ik in principe ook allemaal niet nodig nu. Oh ja, ik ga wel even scrollen, want hier staan nog ergens een paar. Oh nee, dat zijn die andere. Nee, dit is goed. Die heb ik allemaal niet nodig. Nee. Dus dat is alles. Ik zal voor de zekerheid even met de hand rebuilden. Dat moet hij normaal automatisch wel doen. Zo. En nu ga ik dezelfde stukje code doorlopen en het gaat me weer om de debugger. En wat je nu gaat zien, ik ga me een keer step into, gaan we hier naartoe. En nu kom ik al, ik kom niet op de header van de functie uit, maar ik kom eerst bij de precondition uit. En let op, want dat gele lijntje dat gaat nu helemaal zigzag door deze functie heen. Niet helemaal, niet netjes van boven naar beneden wat we gewend zijn. We doen eerst de precondition. Dan beginnen we nog eens gewoon aan de functie. Weer bij die accolade. Dan doen we het eigenlijke statement, dat is nu een hele simpele assignment. Dan gaan we eruit, lijkt het, hè, want we staan op de sluitaccolade. En als ik dan nog een keer step doe, dan zitten we opeens op die postcondition. Wat je nu in de debugger kunt volgen, is het effect van die rewriter. Die rewriter heeft naar deze functie gekeken, die heeft gezegd van, nou is leuk, er staan wat contractstatements bovenin en dat gaan we eens lekker uitsorteren. We doen de preconditions, die stoppen we erin, de IL-code stoppen we er vooraan. En de postconditions die stoppen we helemaal aan het eind, ook na ieder return statement. Hè, dus hoe dat er in IL precies uitziet, weet ik ook niet. Ik ben niet zo'n MSIL-held wat dat betreft. Maar zo'n rewriter kan ik gewoon even volgen. Dus hè, op dat tussenniveau tussen programmeertaal en echte machinecode, heeft hij nou gewoon onze code zitten herorganiseren. Met dit als resultaat, dus verder stelt het allemaal niet zo voor, maar je ziet die volgorde, kon je duidelijk volgen hè, wat er gebeurd is. Nou, en ik kan nog even afmaken dan, wat er natuurlijk verder aan de hand is. Maar het is gewoon, dat zou je ook wel verwachten. Is dat als ik een order maak. Var P noemen die dan maar even. Gewoon alfabetisch doornummeren met nil. Ja, nu overtreed ik dus, hè, ik breek de precondition. Dus nu gaan we ervan uitgaan dat als ik hier een breakpoint neerzet, dat ik er dan uitga voor die tijd met een mooie exception. Zie. En dat, ik zit al in mijn eigen catch handler, die had ik al standaard in het programma zitten. En je ziet, hè, en, we hebben een eigen custom exception voor de precondition in dit geval. Ik kan dat ook met parameters, die exception regelen enzovoort, maar dat komt nog wel. Maar uiteraard, dat is de normale runtime check. Als je runtime alsnog een overtreding maakt van die, een van die conditions, en je kunt instellen welke meegaan, dan krijg je uiteraard een exception. En ook daar is nog een heleboel in te stellen, dat gaan we later wel zien. Nou, even terug naar het verhaal. Dit was dus even de basis, zou je kunnen zeggen. Hè. Pre- en post-conditions zijn ook de voornaamste tools die je hebt. Hè. En we gaan zo meteen later nog even kijken met de static verhaal, hoe dat aan elkaar gebreid wordt. Ja, gewoon de volgende. Nou, welke dingen heb je nog meer? We hebben requires, hebben we net gezien, hè, met de precondition. We hebben een ensures functie voor de postconditions. En die twee hebben ook speciale regels, met je moet er bovenin staan in een bepaalde volgorde en ze worden geschoven. De assert functie, dat is hetzelfde idee van assert als ook in de debug class zit. Je test gewoon een conditie ergens in je while-lus of tussen twee statements in. En daar wordt uiteraard niet mee geschoven, dat is plaatsafhankelijk, hè, waar je dat doet. Je zegt op dit moment moet A groter dan B zijn. En dat kun je asserten door gewoon zo'n statement in je code op te nemen. En dan hebben we nog een andere tak van sport, want die boven gaan allemaal over methods. Je kunt ook wat globalere uitspraken doen over je hele object, je instance van je object. Hè, bij wat we net hadden van die object-invariant, dat ook het begrip object-state. Hè, en dat is een van die formelere kreten in object-oriented design. Hè, een class moet ervoor zorgen dat een object altijd in een geldige state verkeert. Hè, en van de ene geldige state naar de andere geldige state gaat. Nou, je kunt uitspraken doen over die state met een contract-invariant. Daar komt het woord invariant weer terug. En dat is dan een state condition, heb ik hier die parameter genoemd. En in principe, als je de tools op full checking zet, dan kan hij dat runtime gaan checken naar iedere public member. Want dat is ook de definitie die hierbij hoort. Als ik zeg van een bepaalde conditie moet gelden, dan moet die niet binnen je methods gelden. Dat is niet te handhaven. Hè. Maar als een public member afgelopen is, dus zover de buitenwereld kan zien, moet die conditie wel altijd gelden. Een heel simpel voorbeeldje. Denk aan een of andere timeslot class met een begintijd en een eindtijd, hè, of datum of wat ook. Dan kun je gewoon als een object-invariant aannemen dat de eindtijd altijd groter of gelijk aan de begintijd moet zijn. En dat kun je dan met één regeltje vastleggen. En daarna is een heleboel tooling en documentatie die dat overal vastlegt, overal voor je controleert. Hè, dat scheelt je een heleboel. Zo'n conditie is anders als je het zelf na moet lopen met gewoon met testen en met andere statements. Ben je een heleboel werkmachine kwijt. Kun je nu gewoon declareren van deze conditie moet gelden voor mijn class. Nou, straks nog even wat meer van. Preconditions komen in een aantal smaken. Dat is al die dingen die je net zag. De simpelste is gewoon requires en dan heel vaak ook van x ongelijk nul. Hè, dat is de eerste. Maar je kunt, en als die dan fout gaat, dat zag je net, dan komt er een of andere contract nog wat, exception uit de bus. Nou, heel veel mensen hebben toch wel sterke meningen over welke exceptions wanneer gegooid moeten worden en zo. Zeker bij parametervalidatie. Hè. Parametervalidatie is al een heel groot, heel ingeburgerd begrip. En die contract requires, dat is natuurlijk gewoon ook parametervalidatie. Dus dat is een alternatief of een concurrent daarvoor. En je kunt dus ook opgeven welke exception gegenereerd wordt. In dit geval, de tweede voorbeeld doet een argument null exceptions. Zal die zorgen dat het gegooid wordt. En de conditie weer x ongelijk nil. En bij zo'n argument null exception kun je ook een message opgeven of een parameternaam. Hè, dat is het standaardpatroon. En een precondition, ja nogmaals eigenlijk, is... dat zijn de eisen aan je parameterset, aan je beginconditie, aan je beginsituatie vooraf. En omdat het hele veld van parametervalidatie zo belangrijk is, wie doet dat trouwens aan? Wie heeft dat echt als policy en een richtlijn in zijn bedrijf van, hè, van hoe je parametervalidatie doet, wanneer enzovoort? Nou, ik zie een heleboel handen, dat is wel een ingeburgerd begrip. Hè? En dat is nog een discussie of je het ook op interne methods moet doen. Maar de meeste mensen tegenwoordig, zeker als ze een assembly schrijven, hè, zorgen dat aan de buitenkant, hè, de public members, overal waar je dat aan kunt roepen, of het nou een property is of gewoon een method, dat alles gecontroleerd wordt. Hè. Dus gelijk als het niet klopt aan de bel trekken. Omdat het zo'n belangrijk concept is, en ik kom er later op terug, maar daar is ook een speciale mode. Ik heb hier even een klein stukje van dat settings ding ingemonteerd, dat is die assembly mode. En dan zeg je van, ik gebruik standaard contact requires. Dat zie je twee voorbeelden hier boven. Want er is een alternatief. Voor bestaande code, maar ook voor twijfelaars die zeggen van, ik wil wel met contracten werken in mijn development cycle, maar ik wil het niet opleveren, worden gewone if-then-throw statements, en die heten tegenwoordig met een heel chic woord legacy requires, tenminste dat is een kreet die dat code contracts team gebruikt. Ik neem aan zo'n statement wat hier staat, hè, if list is gelijk nil, then throw new argument null exception list, dat wel ongeveer correspondeert met jullie huidige productiecode voor de meeste mensen. Hè. Zal soms een hulpclass of zo bij zijn, dat zie je ook nog wel eens dat er tooling voor is, maar dit is ongeveer een basic neutrale parametervalidatie. En die wordt nu, mits je aan een paar voorwaarden voldoet, wordt die gewoon herkend door de die contract tools. Dus zowel door de runtime als door de statische tools. En dat betekent dat dit ding, en ik zal even de voornaamste regels noemen, ze moeten gewoon bovenin je functie staan. Dus je moet niet eerst nog eens lekker met die index gaan rommelen of zo. En dan is je list op nil checken, want dat is gewoon dat is toch op volgorde en patroon gebaseerd, dit hele verhaal. Dus je moet gelijk in je functie bovenin beginnen met één of meer van die if, condition, then throw. En als die tools dat tegenkomen, dan zeggen ze van, nou doen we net of het requires statements zijn. Ze worden dus ook echt verschoven, net als die andere dingen, en ze kunnen ook aan- en uitgezet worden. Dus je kunt deze if-statement, dat ziet er op zich niet uit, maar die is nu onder controle van conditional compilation. Als je zegt van, ik wil helemaal geen requires hebben, dan kunnen de tools ook deze if-statement eruit filteren. Dat zul je meestal niet doen, maar het is een optie. En dan een andere regel die erbij hoort is, je hebt dus één of meer van die if-then-throws. Er mag ook geen else-takken aan zitten, ze moeten allemaal een beetje dit patroon volgen. En dan als afsluiting moet er een contract method worden aangeroepen. Dat mag ook een contract requires of ensures zijn. Maar als je die nou niet nodig hebt, dan hebben ze in feite een soort dummy, dat is die end-contract-blok. Klinkt wel heel ingewikkeld, maar het doet in feite helemaal niks. Maar het is gewoon om aan de regel te voldoen dat er na een handvol van die if-then-throw statements, dat er dan een contract ding aangeroepen wordt. En die rewriter die herkent dit patroon en die zegt, nou al die if-then statements ervoor zijn mijn domein en die kan die gewoon eruit plukken, herschrijven, verschuiven, aan- en uitzetten. Dus dat worden gewoon require statements van gemaakt. Dus laat dat goed in je doordringen. Het is niet zo van, nou hij laat ze met rust of zo en ze werken op de normale manier. Nee, ze worden echt door die tool nu beheerd. En dat nou, heeft verder niet zo gek van effect, behalve dat je ze uit kunt zetten. Dat vond ik zelf een wat onverwachte bijverschijnsel van dit verhaal. Goed, nou, en daarna komt dus de bodycode. Nou, die endblok of de endcontractblok heet die voluit. Iedere andere contracts method is ook goed. En ik zeg hier blijven actief, nou, dat is dus een optie. Maar als je dit gebruikt, als je deze mode gebruikt, dan is daar dus, het was zwaar genoeg dat ze daar dus een aparte instelling vandaan gemaakt hebben. Vandaar dat ik ook even weer dat plaatje van die combo box ingemonteerd heb. En dan moet je dus dat instellen op custom parameter validation. Ja, en je kunt maar even die twee dingen kiezen, dus je moet wel door je hele project heen hetzelfde kiezen. Ja, ik zie een vraag. Voor welke methods zeg je? Voor de? Nee. Het is echt patroongebaseerd. Hè. Je moet voorstellen dat hij echt in. Hij kijkt en niet C-sharp, maar je moet op IL-niveau denken. Maar het is echt voorgeprogrammeerd. Hij zoekt naar if-then statements met een throw op het eind. Dus als jij inderdaad hulptooling hebt. Ik zie al vaak een validation punt of nog wat of zo. En van de hulpmethode of een hulpclass. Dat zal je waarschijnlijk dan moeten opofferen. Dus dan moet je gaan kiezen. Dus. Nou, Dat is dus de Legacy Requires, moeilijke naam, maar het komt op neer dat ze toch wel een slimme mix gemaakt hebben, dat ze dit niet uitgesloten hebben, zodat je opties hebt. Ik heb, eind verder heb ik nog wel een van een stroomschema voor de verschillende dingen die eruit volgen enzovoort. Nou. Dan nog even de post conditions, de tegenhanger zou je kunnen zeggen. En daar kun je een aantal dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld private of public members van de class kun je daarin gebruiken. Dus je kunt zeggen ook this.name, het underscore name, dat suggereert wel een private field. Daarvan kun je de status garanderen na afloop. Maar heel vaak zou je ook willen zeggen over als het een niet void functie is, bijvoorbeeld een functie die int teruggeeft of een string of zo. Dan wil je er vaak ook uitspraken over doen. En dan heb je de hulpfunctie contract.result voor nodig. En dat is een generic. Heel vaak kan die ook het type wel afleiden. Maar soms zou je ook gewoon dat int moeten invullen in die haakjes. Maar je kunt dus boven in de functie zeggen van, nou, als deze functie eruit gaat, dan geldt voor de, bijvoorbeeld een integer functie en van de zoekfunctie of zo. En dan is de return is groter of gelijk nul. Sorry, dat moet ik niet door elkaar gaan halen. We hebben een integer functie die geen negatieve getallen mag teruggeven en belooft het ook niet te doen. En daar kunnen andere tools dan weer op voortborduren op die informatie. Dus, en er zijn nog wat meer tools, en dit is even de voornaamste. Je kunt ook uitspraken doen over een hele lijst enzovoort, maar dit is het standaard idee. Ja, nou, hier nog wat van die hulpfuncties. Result zag je net al. Er is ook een hele interessante, maar er zit ook een hele rips in de documentatie van de restricties aan vast. Maar je kunt ook van een willekeurige variabele de old value gebruiken. Dat is dan de waarde bij binnenkomst. Hè? Dus je kunt zeggen van na afloop van de functie moet het nog hetzelfde zijn als de old value. Of moet je als groter of gelijk zijn, weet ik veel wat. Dus even een denkbeeldige add-functie die ergens iets aan toevoegt. En na afloop als contract kun je ensuren dat de nieuwe count groter of gelijk moet zijn dan de oude count. En de count is dan gewoon een property van de class waarin dit gebeurt. Dus dat hij in ieder geval niet terugloopt. En als het groter of gelijk suggereert dat hij dus bij dubbelen niks toevoegt. Maar een list class zal dus gewoon het grote teken gebruiken. Was misschien duidelijker geweest als voorbeeld. Dan garandeer je dat kan externe code ook zien. Iedere keer als je iets toevoegt, dan gaat het count property omhoog. Ook weer een stukje informatie wat gewoon runtime gecheckt wordt en wat dus voor andere contracten, voor die static checker meegenomen wordt. Even zien, hadden we nog meer? Nou ja, even een heel klein voorbeeldje van een object invariant. Kun je voor een aantal zaken gebruiken, maar onder andere ook voor bijvoorbeeld voor automatic properties. Want daar kun je, ja, omdat het geen echte methods zijn die get en die set, want die luiden de compiler genereren, kun je ook niet de normale pre-post conditions in je property opnemen, dus in zo'n auto-property. Dus we zien hier een auto-property integer count. En dan ergens in je method, meestal zul je het ergens onderin drukken of in een region of zo, kun je een hulpfunctie erbij roepen. En die voorzien je dan van het attribuut contract invariant method. En de naam van dat ding is niet van belang. Hij moet zelfs private zijn. Ik heb hier de default private gebruikt. Maar als je dat probeert public of protected te maken, krijg je al een foutmelding. De naam is dus totaal niet van belang. Maar je doet iets van object contracts of list contracts of zo. Whatever. Je mag er ook meer hebben. Maar binnen zo'n functie mag je alleen contract.invariant statements gebruiken. Dus je mag daar verder niet zelf eens met voorlusjes of if-statements nog aan de gang gaan. Want het is echt een hele speciale functie die door de tools beheerd en ingezien moet worden. Dus je mag alleen contract.invariant. Nou, dan heb je weer dingen als this.count groter of gelijk 0. Hiermee geef je dus aan dat de count property van deze class nooit negatief zal zijn. En dat is dan een stuk informatie. Dat geldt dus vanaf de constructor. Dus na de constructor geldt dat. En tussen alle public statements in moet dat ook steeds weer gelden. Dus een class die deze code gebruikt mag ervan uitgaan dat count nooit negatief is. Dat weet hij dan heel zeker. Je kunt daar meerdere statements aan toevoegen. En mocht je bijvoorbeeld een ingewikkeldere conditie hebben, je mag dus wel in dat invariant, in die parameter, kun je wel een hulpfunctie aanroepen. En je kunt gewoon je eigen private static boolean functie schrijven of zo, en die kun je dan gewoon aanroepen in die invariant code. Alleen als die analyzer hem verder niet snapt, dan geeft dat verder geen meerwaarde voor de static analyzer, maar de runtime zal hem nog steeds kunnen gebruiken. Runtime, en alleen als je hem op volle kracht hebt staan, zeg maar, wordt het in principe naar iedere public method gecontroleerd. Wel een beetje slim, er zijn wel dingetjes in dat hij niet één conditie drie keer gaat controleren enzovoort, maar dan weet je ook zeker dat het is geld. En als er ooit iemand zo'n contract breekt, dan krijg je ook gelijk een melding. Dus dat is even een objectinvariant. Ik had geloof ik nog één of twee dingen, dan hebben we weer een voorbeeldje. Ja, assert nog even. Assert heb ik genoemd, hè. Dat zijn ook een assert als functie. Er zitten sowieso al twee waarschijnlijk, of eentje in de library en eentje in de test framework. Hè. De Microsoft test framework gebruikt ook een assert om de eindconclusie van een test vast te leggen. Dus dat woord is wel populair aan het worden. Maar hier zien we hem eigenlijk in dezelfde stijl gebruikt worden als de debug assert. En je hebt een stukje code. Nou, ik weet niet of mensen het herkennen, maar dat is van een binary search-achtig dingetje. Je hebt een lus en je bent hem van twee kanten aan het inmiddelen. Dan moet je van tussen een low en een high. En dan heb je altijd dat geduvel van dat low inclusief is en high exclusief. Hè, omdat we van 0 tot n-1 werken. Je kunt het ook op andere manieren oplossen, maar dit is hier even de aanname. Dan reken je een middel uit. En nou, deze functie die is niet helemaal overflowbestendig, maar voor een doorsnee array in .NET maakt dat nog niet uit. Hè, want dan is de integer toch ruim groot genoeg. Dus we rekenen het middel uit tussen low en high. En dan kunnen we gewoon asserten dat middel groter of gelijk aan low kan zijn. En kleiner dan high zal zijn. Nooit gelijk aan zijn. Dat volgt dus ook, het is gewoon een klein stukje integer wiskunde. Maar dat volgt uit de conditie ook van de while-lus erboven, hè, dat low kleiner dan high is. Want ze kunnen ook nog precies eentje verschillen, hè, dat het 7 en 8 is. Nou, dan zal middel dus altijd 7 worden. Dit soort assert dingen, nou, die kunnen een enkele keer in het begin voorkomen. Dan zet je ze trouwens onder al die requires enzovoort. Maar in principe kunnen die dus door je hele code heen voorkomen. En je zegt dus van op dit punt claim ik dat, nou, puntje puntje, een van de boolean expressie. Je zou die twee kunnen combineren erbovenin, maar dat is zeker voor de static analyzer niet aan te raden. Bovendien, als het runtime misgaat, wil je ook graag weten welke van de twee waarschijnlijk kapot ging. Dus het is toch wel verstandig om dit een beetje fijnmazig te verdelen en liever twee of drie van die dingen dan ingewikkelde and-or statements te maken ofzo. Dat geeft tenslotte meer informatie. Nou, en dat is leuk, dit werkt hartstikke goed runtime. Maar we zullen zo meteen in een voorbeeld ook zien dat de static checker, die is hartstikke leuk. Het is in sommige opzichten een ontzettend slim ding in het begrijpen van source code. Maar gewoon een beetje rekenwerk zoals dit is niet aan hem besteed. Dus als je dit gebruikt en in combinatie met de static checker, dan gaat hij toch zeuren dat hij niet begrijpt dat middel niet negatief en niet groter dan array.count of array.length zal zijn. En daarom hebben we een hulpfunctie. En het is eigenlijk een beetje een assumel dingetje. We hebben een assume functie. En assume doet voor de runtime tools precies hetzelfde als assert. Alleen voor de static checker is het zo van, nou, we helpen je een beetje. Ga er maar vanuit dat we gelijk hebben op dit punt. Dus dan kan hij op die informatie verder borduren. Want als je dit gewoon met assert doet, dan krijg je dus bij die integer x wordt array index, hè, middel. Gaat hij zeggen van ja, misschien is die middel wel kleiner dan 0 of zo. Dat soort flauwe grappen komt hij dan mee. Want dat heeft hij totaal niet door dat die berekening erboven met die while-lus en die berekening dat altijd gegarandeerd, hè, in het middel inclusief low exclusief, gebied ligt. Dus soms moet je hem een beetje helpen. En daar is de assume functie voor. Nou, hoe beslis je dat? Nou, je begint gewoon altijd met assert, hè, op hoop van zegen. En als hij dan echt maar door blijft zeuren dat hij het niet snapt, dan zul je, nou ja, noodgedwongen, liever niet eigenlijk, maar dan zul je ze af en toe hier zeggen van, nou, dan moeten we maar een handje helpen. Want met assume neem jij dus een deel van het risico op je, hè. Wat anders allemaal heel fijn, allemaal geketend vanuit de ene conditie naar de andere volgt. Met assume zeg je van, nou, ik weet zeker dat dit, hè, dat die middel altijd in het goede bereik ligt. En dan kan die daarop verder borduren en de rest van je code gaan bekijken. Dus puur een verschil voor de static checker. Hè. De runtime tools vinden dit precies hetzelfde. Misschien had ik er nog één. Nee, dan gaan we naar een demootje kijken. Ik heb een heel simpel flauw programmaatje voor je. En toch gaan we er even een klein beetje doorheen lopen. Ja, was dit ding, de binary search verhaal. Ik heb het allemaal maar in één file gehouden. Dat doe je normaal ook niet, maar in dit geval is overzicht ook wel heel belangrijk. Dat je snel even kunt kijken wat is. Even zien, had ik nog een... Nee, ik heb het programma dichtgevouwen, want we doen er zelfs helemaal niks mee. Het gaat puur om code. Ik had ook gewoon een library project kunnen nemen hiervoor. Ik heb een paar functietjes geschreven die op een iList van int werken. Ik heb maar gewoon int ingevuld. Dat scheelt een hoop gedoe met compare en andere flauwkul. Maar je kunt het heel makkelijk omwerken naar t nog in te vullen. En je moet me even... Het is allemaal een klein beetje make-believe, maar we hebben een increment value. Dan zeg je tegen een... is een functie, die geef je een iList van integers mee. En ja, een iList kun je indexeren, dus ik heb maar array genoemd. En dan zeg je de eerste value die je daarin vindt. Dat wil zeggen een element van het array, een waarde die erin voorkomt. Die moet je gaan zoeken. Daar heeft hij dan my binary search voor. Dan gaan we zo naar kijken. Daar komt een index uit. En nou roepen we een increment functie aan. En die is nog veel flauwer eigenlijk. Maar die verhoogt dat ding gewoon met eentje. Dus we hebben twee public functies. We hebben de increment op index. Dat is op de positie van een element. En je kunt ook zeggen van nou zoek hem eerst maar. En verhoog hem dan maar. En nou, ik heb even binary search genomen. Als je dit vaak doet, dan gaat je sortering waarschijnlijk stuk. Dat heb ik allemaal niet meegenomen. Dus je moet even de grenzen zoeken waar de code wel en niet realistisch is. En dan die my binary search, dat is dan een leuk stukje code. Hè. Ik weet niet of we allemaal nog een binary search kunnen schrijven. Wie zou het zo nog uit zijn mouw schudden? Het is nog wel eens een testvraag bij sollicitaties of zo hè, tegenwoordig. Het is kijken of mensen nog echt kunnen programmeren. Je hebt het in de praktijk echt nooit nodig, maar het is van die algoritme, basiskennis enzovoort. Maar binary search gaat dus uit van een gesorteerd array. En dan heb je een boven- en een ondergrens. En dan ga je gewoon zeggen, zolang daar nog ruimte tussen zit, ga ik het midden prikken. En dan kijk ik van, nou heb ik toevallig gelijk, heb ik hem raak geprikt. Dat wil zeggen dat ik gebruik de compare functie uit. Dat komt uit kleiner dan 0, groter dan 0 of is 0. Is 0 is als gelijk is. Nou, bij is gelijk 0, dan heb ik dus mijn positie gevonden. En als de compare kleiner dan 0 is, dan zeg ik van, nou de nieuwe top wordt de huidige middel. Dan hoeven we alleen het linker gedeelte van het array te zoeken. En als hij toevallig andersom was, dan hoef je alleen nog in het rechter gedeelte te zoeken. Ook weer, vraag natuurlijk van tevoren van wie ziet de bug zitten. Nou, ik zal je vertellen, die zit op zich niet in die binary search. Er zitten wel wat kleine oneffenheidjes in, maar we gaan eens kijken hoe ver we daar met de static checker achter kunnen komen. Maar een beetje een idee wat het is, we hebben die twee functies getrapt. Als je de topfunctie zoekt, dan moet je eens naar increment value kijken. Dan geef je een array mee en een value. Nou, dan gaat hij eerst de value opzoeken. En dan met de gevonden indexpositie gaat hij dat increment doen. Nou, en hier staat nog gewoon een legacy requires bovenin. Dat is de enige die er wel in staat. Die zal ik ook nog even uitzetten. Even zien, is dat handig? Ja, ik had hem waarschijnlijk vergeten weg te halen. Maar project properties, even kijken hoe de... contract tools instaan. Nou, runtime laten we ook aanstaan, maar dat wordt in feite niet gebruikt. Ik zou hem ook uit kunnen vinken. Het gaat nu om de static settings. En behalve dat we het überhaupt doen, de hoofdvinkje, hebben we ook een hoop detaildingen. Daar kun je per project nog een beetje op studeren. En ik moet zeggen dat ik ook die enum rights niet eens precies wist wat het was toen ik dit nog even nakeek. Dus in de laatste versie erbij gekomen. Maar over het algemeen kun je hier een klein beetje mee spelen. De meeste zijn ook wel redelijk vanzelfsprekend of zelfbeschrijvend. En dan achteraan heb je nog een paar andere dingen. Shows quicklies, dat wil zeggen dat je een ander soort gekleurd golfjes hebt. Van die underline dingen die je ook van de errors enzovoort kent. En de warnings kun je ook nu golfjes krijgen voor contractproblemen. En cache results is voor de snelheid. Dat zou je het algemeen ook aan willen zetten. Kijk, en hier zit bijvoorbeeld nog een redundant assumptions. Die zou ik nou heel makkelijk aan kunnen vinken. Daar merk je niks van. Maar de documentatie is daar ook wel redelijk voorzichtig in. Die zeggen van nou, als je dat aanzet, dat kun je beter doen als je toch al van plan was te gaan lunchen of zo. Want dat wil nog wel eens in een groot project nog wel eens flink in de tijd lopen. Hè? Maar dan gaat hij kijken welke assumptions weg kunnen en zo. Dan gaat hij allemaal wat diepgaander analyse doen. Dus ik gebruik een redelijk standaard ding. Ik kan nog even het warning level. Daar heb ik ook een mooie slider voor gekregen. Dan zag ik nog even, oh, dan gaat hij weer vanzelf naar beneden. Oh ja, dat ik aan mijn wieltje zit of zo. Ik wou scrollen, ja. Nou, ik mag gewoon dicht doen dit. Nou, afijn, static checking staat aan. En wat ik nu ga doen is gewoon dit beelden. Ik zal ook een, nou niet solution, dat kan ik beter ook met de rechtermuis kan doen. Ik wil alleen dit gedeelte even doen, rebuild. Dan hoop ik toch dat ik nul errors heb. Ik zal nou een beetje met die Windows moeten schuiven. En output, ik mis even de gewone compile, die staan er allemaal boven. Hij gaat gewoon compile, dat ken je, hè? De normale messages in de output window. En dat ging nu redelijk vlot, maar zeker bij een iets groter project zou je even moeten wachten, want dan gaat er achteraf dus nog de static checker lopen. Dat gebeurt dus na het compileren. En ik had dus een vinkje aangezet dat dit in de achtergrond mocht, hè? Dan kon je weer verder met je werk enzovoort. Nou, dat is leuk. En dan moeten we kijken in de error list om te zien wat de resultaten waren. En dan zie je dat we toch maar liefst 5 warnings hebben. En dat zijn allemaal dingen van de contract tools. Die is helemaal niet happy met ons programma. Want wat zegt hij allemaal? Laten we gewoon de eerste maar eens pakken. Hij zegt, ik pak niet de eerste. Ik ga eerst even veel voorkomende dingen doen. Je krijgt trouwens 2 keer, hè, want hier onderin zijn de warnings. En dat heeft hij een beetje onhandig gesorteerd. Maar van de meeste warnings heeft hij dan ook nog wel een suggestion te maken. En dan geeft hij dus aanwijzingen wat je moet doen. Dus het lijkt veel, maar het zijn in feite, of al die 5 dingen worden 2 keer in het lijstje gezet. Nou, hier zien we wat dingen staan. Ik zocht even die van de null references, die wil ik eerst even doen. Dus hij geeft mij een warning. 1, 2, ik meen dat ik er nog ergens eentje miste, maar goed. Ik kan gewoon dubbel klikken natuurlijk. Possibly calling a method on a null reference. Nou, en waar vindt hij dat? Dat vindt hij in deze array al. Dat begint al bij array.count, want ja, er komt hier wel een array parameter binnen, maar daar hebben wij niks mee gedaan. Kortom, het is tijd om onze eerste contract te gaan schrijven. En dat wordt een requires. Ja, en als je die tools geïnstalleerd hebt, hè, wat ik eerder over noemde, dan krijg je ook een aantal code snippets in Visual Studio. En een CR is voor een requirements, maar de not nil is dermate veel voorkomend dat met CRN krijg je een not nil precondition. Tap, tap. Nou, en de arg hier is array. En we zijn ongeveer klaar. En ik had ook een andere met een exception, een custom exception kunnen doen, maar ik vind dit wel even oké. En ditzelfde, en die kan ik wel ongeveer op mijn clipboard zetten. Dus nog minder werk. Hier had hij nog een nul reference, dat is dan in de increment index ding. Zo. En hierna, ik had hier die, ik zal hem om te laten zien dat hij meedoet, zal ik hem hier gewoon een. Zo, terugzetten. En hier moet ik dus dat. Hè, dit is nu een. Nee, sorry, de combinatie werkt niet goed. Nee, dat had ik anders moeten doen. Ik ga hem gewoon ook hier. Zo, requires doen. Ja, voor de static checker maakt het niet zoveel uit. Maar voor de runtime kun je ze niet mengen. Hè? Die legacy requires en de gewone requires. Dus ik wil even niet een verkeerd beeld vullen. Dus ik heb al die functies die een array parameter binnenkrijgen, heb ik nu voorzien van een nil check. En dan gaan we gewoon eens even weer rebuild doen. En je ziet, hij heeft de compiler is nu klaar. Ik zit nog even te wachten op. Nou nee, dit was de compiler. En dan komt die analysis, hè, analysis done. En dan kan ik weer in mijn error list kijken. Nou, ik heb er gelukkig wat minder. En ze worden nou ook wat interessanter. Hij heeft wat suggesties voor me, die hangen ook met elkaar samen. Allemaal op, nee, die suggesties zijn op regel 55 en ik heb hier wat andere. Laten we eens even eentje aanpakken. Die had ik het over gehad. Kijk, als ik hier naartoe ga, dan zegt hij van ja, je zit hier een array uit te lezen op positie mid. Maar dat zou best eens groter dan this.count nog wat kunnen, of array.count nog wat kunnen zijn. Even zien de letterlijke tekst, dat is deze waarschuwing. Index kleiner at this.count. En dat is dus in feite een contract wat uit de library komt. Ik zal zo meteen laten zien hoe dat principe werkt. Maar dit is dus een. Haalt hij ergens vandaan? Nou, even zien. Dit is dus gewoon de variabele pivot. Nou, dit is dus dat punt waar we zullen moeten helpen. En dat doen we dus met een. Contract. Dan moeten jullie even mijn typkunsten verdragen. Punt. Ik zal eerst assert doen, dan zul je zien dat dat niet werkt. En dan zeg ik mid groter of gelijk low heet dat hier. En ik doe een contract.assert mid kleiner dan top. Zo. Nou, je zult zien dat die hier niet van onder indruk is, want met een assert kan die static checker onvoldoende. Ik zal wel even gewoon snel builden. En dan even weer naar de error list kijken. En dan, ja, kijk, hij is nog bezig. Maar dan krijg je gewoon dezelfde waarschuwing nog steeds. Deze ging het om, hè, met de this.count. En nu gaan we zien dat als ik van die asserts assumes maak, dat het dan assume. Als ik nu weer een build doe, dan verwacht ik in ieder geval van die error melding of van die warning af te zijn. Het zijn allemaal warnings, hè, uit je contracten vandaan. En ik heb inderdaad nog maar twee warnings over en die met de, even zien. Dit is nu verschoven. Het is een soortgelijke foutmelding, maar die verschuift nu naar een andere plek. Daar komt hij nu boven water. En dat is wat we nu ook een beetje aan het doen zijn. Ik ben gewoon een beetje aan het spoorzoeken. Ik zit gewoon een handjevol dingen en ik ga er een paar oplossen. En dan komen er soms nieuwe boven water. En dan ga je dat spoor volgen. Ja? Nee, want als ik er assume van maak, dan snapt hij het verder wel. Want ik ga me na. Daarom, is een goede vraag, maar dat is ook precies waarom ik niet zeg van assume van groter of gelijk 0 en kleiner of gelijk array.count. Maar ik druk ze juist uit in termen van die low en die top. En dat is voldoende informatie van hem om verder te gaan. Want dan zegt hij van nou, die low en die top, dat weet ik. Anders had hij nog steeds een fout nu gehad. Hè? Als hij niet wist dat die low altijd groter of gelijk 0 was. Maar dat is een logica die hij wel zelf kan doen. Dus op zich goede vraag, want nu zie je ook wat die analyzer allemaal doet. Die zit wel degelijk dat spoor te volgen. Van low is 0, daar begint het mee. En als hij wat over de mid weet, nou de enige andere plek waar het verandert is met mid plus 1. En van mid plus 1 wist hij weer dat hij groot of gelijk low was. Dus hij kan hieruit, nu kan hij redeneren dat low in ieder geval nooit kleiner dan 0 wordt. En ook dat low nooit groter dan count is enzovoort. Dus dat, die logica kan hij maken. Alleen een klein stukje naar die berekening. Nou, dat ik met plus en gedeeld door ging werken, toen werd het hem te veel. Maar kijk nog even goed wat ik hier zeg. Hè. Dat is dus in termen van low en top gedaan. Dus die informatie heeft hij wel degelijk. Hè, anders had ik gewoon 0 en array.length of count moeten nemen. waar waren we gebleven? Nou, we gaan gewoon nog eens een paar van die dingen oplossen. En ik wil een klein beetje een volgorde, die wil ik nog even bewaren. Ik had nog een paar andere. Hier kan ik voor hem kiezen. Er is nog eentje maar over dan. Even zien welke ben ik nog kwijt. Momentje. Index en groter dan 0. Allebei op regel 58, ja. Nou, dat heeft hij bij die increment index. Daar zegt hij van, daar weet ik niet zeker of dat wel... goed, dus, dat klopt ook gewoon. Sorry, mijn fout. Ik moet daar gewoon even. Ik moet het gewoon eigenlijk als eis stellen aan de code. Want ja, ik kom hier gewoon een. Die index komt hier binnen. En ik kan wel naar die andere functies kijken. Maar het kan ook door andere code worden aangeroepen. Die ik nou helemaal niet zie. Dus ik moet dat gewoon als keiharde eis stellen in mijn functie. Dus dan krijgen we een CR requires. Is dat als het goed is? Nee, laten we dat even een goede template pakken. Contract requires. En wat require ik dan wel? Nou, dat de index moet groter of gelijk 0 zijn. En de index moet kleiner zijn dan die ding dat ik array genoemd had, wat in feite een list is en die heeft een count property. Niet concat, maar count. Kom nou. Count, zo. En kleiner dan, hè? En die andere is groter of gelijk. Nou. Op zich is dat een oplossing, rechtstreekse oplossing voor die plus is 1. Soms is dat gewoon, moet je gewoon nadenken en ligt de schuld niet ergens anders. Deze functie moet zoiets gewoon eisen. Het is onderdeel van het contract, het ontwerp van deze functie. Van increment op index. Nou, die moet gewoon een geldig index eisen. Net zo goed, dat vinden we ook heel logisch, dat hij een geldig array eist. Nou. Even weer beelden. Ik zal het een paar keer echt moeten doen hoor. Steeds beelden, want ik wil die stapjes een beetje klein houden. Nou, we hebben nu nog maar we hebben nu 4 warnings over. Want nu heb ik dus juist 1 probleem opgelost. Maar dat is dus het punt. Nou komen er andere naar boven zetten. En dat is even zien, ja. Want die functie eronder. Ik zal even proberen ze tegelijk in beeld te krijgen. Daar heb ik dat gedaan, maar ja, die werd hier aangeroepen en nu is het opeens hier is een klein probleem uitgebroken. Want nu zegt hij, ja, die functie die eist dat index groter of gelijk 0 is. Maar dat weet ik hier niet. Nou, dan gaan we naar de, waar komt die vandaan? Uit de My Binary Search. Nou, dan gaan we My Binary Search is verblijden en ik weet dat die te streng is, maar dat gaan we ook even demonstreren. Die geven gewoon een contract. Nou, ik had ook een ensures. En we houden het gewoon simpel. We zeggen contract.result. En ik zal de integer maar even opgeven. En dat is een functie. Kijk, ik vind het een beetje lelijk uitzien. Maar dat moet je, als je genoeg labda's en generics gewend bent, dan klopt dat wel. Nou, hiermee die lijntjes haal weg. Heb ik dus nu een ensures gegeven aan mijn binary search. En daarmee heb ik die increment by value functie wel gelukkig gemaakt. Maar je zult zien dat hij hier nu een andere fout geeft. Want dat is eigenlijk een beetje te streng. Nou, ik moet weer met die windowtjes aan het schuiven. De error list. Kijk. En dan heb ik natuurlijk, als ik een keiharde return min 1 doe. Uit de functie die groter of gelijk 0 belooft. Heb ik natuurlijk een probleem. Dus dit was te streng. Had ik ook wel geweten. Maar ik wou het even laten zien. We zijn bijna door dit voorbeeldje heen hoor. Min 1, zal ik een beetje op de tijd gaan letten. Min 1. Hebben we dat gehad. Nou, nog één keer beelden. En nu zijn we eigenlijk een beetje waar ik naartoe wou. Ik heb de meeste problemen nu onder controle. Alleen, dan krijgen we even zien welke was dit. Ja, dat is hetzelfde. Kijk, de index komt nu uit de functie die belooft dat het groter of gelijk min 1 is. En hij moet naar de functie die eist dat die groter of gelijk 0 is. Dus nu hebben we eigenlijk de enige echte bug, vind ik nog een groot woord, maar hier hebben we toch een probleempje te pakken. We zullen iets moeten doen en een simpele oplossing is, en dan misschien nog iets met een L-stack of zo, als je, zou je misschien ook iets voor bedenken. Maar nu zullen we zien dat hij ook slim genoeg is om die if te begrijpen. Als ik nu beeld doe, dan ben ik van, als het goed is, van alle problemen af. Of ik moet er eentje gemist hebben, zo tussen de bedrijven door. Maar, correct 1 unknown. Wacht even. Index kleiner dan array count. Oh ja, en dat kan ik ook weer oplossen. Ik kan hem hier gaan oplossen, maar ik kan hem dus beter gaan oplossen. Nee, dan moet ik ook een. Er mist nog eens één zo'n kleiner dan count, die ga ik niet doen. We zitten een beetje met de tijd, maar die kan ik nog oplossen. Het ging eigenlijk om die if, daar zat eigenlijk het enige, ja, het echte probleempje in de code, zeg maar. De rest is allemaal van een beetje zwakke definities, hè, van dingen. Ik hoop dat jullie dit genoeg konden volgen, of het überhaupt konden volgen. Hè, maar dat je een beetje zag hoe dat ging. En we begonnen met code, die op zich wel redelijk eruit zag. Er zaten ook geen echte hele grote fouten in. Maar ja, afhankelijk van hoe je het met welke waarde ging aanroepen, konden er toch allerlei problemen ontstaan. En die coding van dat stukje wat je nu gezien hebt, is natuurlijk altijd nog een buitenkant, maar dat hebben we nu toch aardig dichtgetimmerd. Hè? Die dingen aan elkaar gelinkt en al die functies onder elkaar, die weten wat ze aan elkaar hebben, zijn op elkaar afgestemd. En die gebruiken ook elkaars contracten, hè, om die logica af te leiden. En op die manier krijgen we dus, ja. Oké, waarom de invariant met name, wat ik de andere zei, de pre- en post niet als attributen? Nou, dat hebben ze geprobeerd. Er is nog een voorloper van deze codecontractsproject. Dat was het SpecSharp, geloof ik dat het heette. Dat is een eerder project bij Microsoft. En dat werkte met attributen. En dat zie je ook bij de inleiding van het team zelf van codecontracts. Eén ding wat we geleerd hebben van dat SpecSharp is dat attributen zijn niet flexibel genoeg. Want dan moet je al je code moet je dan namelijk in string zetten. En dan heb je een aparte parser nodig. En dat doet niet mee met je refactoring en met andere dingen niet. Dus dat was gewoon. Dat hebben ze geprobeerd, zeg maar, in de vorige aflevering. En hebben ze gezegd van nou, dat was niet handig genoeg. Want het is wel een logische vraag hoor. Want het is declaratief. Hè. Het lijkt logisch om het aan de buitenkant van zijn functie te plakken. Maar na veel geplus en geprobeerd hebben we toch gezegd van nee, het moet er toch in, het moet in code kunnen, je moet wat meer speelruimte hebben. En dit is ook op IL niveau, hè? Dus je hoeft niet meer strings te ontleden, je bent ook taalonafhankelijk. Nogmaals, de verleiding is een beetje om dit in C-sharp termen te bekijken en te bedenken, maar het gebeurt allemaal op dat intermediate language niveau. Hè? Ja, er zijn, ik heb het nog niet gebruikt, maar het zijn allemaal. Er zit ook in de handleiding zit een stuk over hoe je het op beeldservers moet installeren enzovoort. Dat is allemaal meegeleverd en voorbereid, dus dat is wel in orde. En sorry, in wat voor omgeving? Ja, dat is een goede vraag, maar dan gaat het heel snel mis. Want dan moet je je class ThreadSafe opzetten en dan moet je dat in je verwerken ook in je contracten. Want ja, op het moment dat er meerdere threads aan een conditie zitten, is het soms heel moeilijk om daar goede contracten over te geven. Dan zul je er echt, dat kun je alleen doen met methods die intern een lock zetten om van alles en nog wat heen. Die kunnen iets garanderen over vooraf en na afloop. Maar als het ondertussen allemaal verandert, wordt het vrij lastig. Dus het kan wel samen, maar het is duidelijk een stuk lastiger. Ik zie dat we nog een beetje tijd hebben. Ik wil nog even een handje vol sheets. En het, ja, nog meer vragen? Ja, tuurlijk. Ik begin vooraan, sorry. Ja. Die weet ik even niet. Ik wil je nog wel zo even laten zien dat ze wel dat er hulpassemblies meegeleverd zijn om een groot deel van de library hebben ze met contracten beschreven. Maar dat is waarschijnlijk parallel aan die attributen. Die attributen zelf denk ik niet dat die meegaan. Wie had er nog meer? Daarachter aan iemand? Ja. 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 Je hebt gelijk. Op zich, de vraag is, die variabele mid die ik net liet zien, dat was dus een lokale variabele. En op zich, als je de meeste definities van contracten is, dan is het over black box en over ingaand uitgaand. Dan zou dat hele interne die mee moeten zijn. Maar die static analyzer die gaat ook in die functie kijken. Op het moment dat je daar weer een van contracten voorziene functie aanroept, wil die kijken of je aan de voorwaarden voldoet. En je moet ook zeggen, het gaat eigenlijk niet over die mid. Ja, die mid moest hij dus noodgedwongen in de gaten houden, maar het contract waar we die waarschuwing op kregen, die zat dus hier. En dat is dus eigenlijk een contract die uit de iList interface vandaan komt. En dat was het contract dat protesteerde. Maar om te kijken statisch of dat het geval kan zijn, moet hij die mid analyseren voor het moment dat hij die call doet. Dus het is de black box in dit geval, zijn gewoon die vierkante haakjes op deze regel. Dat is waar de melding vandaan kwam, hè, van het indexeren van een list met een integer. Nou, en dan gaat hij kijken van wat weet je van die integer aan de buitenkant. Ja. Dus hij traceert al die dingen, want volgens mij zijn ze parameters. En dan zijn ze dus weer op de grensvlak van een method zitje, van een contract. Dus het is niet het contract van de binary search, maar het was het contract van de ArrayList waar we het over hadden. Daar kwam de melding vandaan. Nog meer vragen? Anders wil ik nog snel even... Oh ja, eentje. Ja. Ook op, bijvoorbeeld als ik een library maak met codecontracts erin. En dat hangt een beetje vanaf of ik die met die reference assembly doe. Maar als ik jou die geef en jij hebt die tools niet geïnstalleerd, moet je er ook gewoon mee kunnen werken. En ik neem aan op een express versie ook. Hooguit dat ik jou met wat extra assemblies opzadel die je dan ergens op standaard plek neer moet zetten. Maar want wat ik zei, hè, die contract class waar je nu alles omheen ziet draaien, die contract class zit in MS Core Lib. Hè, dat is de core library van het hele .NET verhaal. Dus die doet het echt wel. Dus wat dat betreft, maar dat is een goede vraag, maar dan wil ik ook even een paar sheets laten zien. Want anders komen we in de tijdnood. Dan gaan we daarna nog even een rondje vragen doen. Ik zal er even het tempo op zetten, want anders dan komen we er niet. Een paar dingen overslaan. Nou, die doen we dus ook niet. Het is ook beschikbaar voor interfaces en abstracte classes. Nou, dat kan dus niet op de normale manier, want in een interface kun je geen statements opnemen. Dus ook geen contract requires en dat soort dingen. Maar dan doen ze een truc die je waarschijnlijk wel kent, ook van data annotations enzovoort. Wat we voorzien de interface van een attribuut die naar de contract class wijst. En we schrijven een contract class met een attribuut die weer naar de interface wijst. En die contract class is dus weer zo'n hulpclass, een ding dat je puur voor de contracten maakt. Moet ook afgeleid zijn van die interface en dan kun je dan in een implementatie van de functie kun je het contract kwijt. Maar dat contract wat je dus in die class onderin schrijft, geldt voor de interface. Ja, nou, en een soortgelijke ding voor abstracte classes, nou, dat bestaat vond ik voldoende. voor de BCL. Nou, ik zal die reflector niet doen. Maar dat keteneffect, hè, dat hij dus in de functie kijkt, omdat doet hij continu als je een functie aanroept of zelfs een relist indiceert. Dit hele systeem krijgt dus winters aan kracht. Hè, hoe meer componenten, hoe meer libraries contracten publiceren, hoe meer je eraan hebt. En onder andere met het mechanisme wat ik op de vorige sheet liet zien, hebben ze dus ook gewoon hulpassemblies gemaakt. Met allemaal contracten voor alle bekende classes die je kent. Dingen als stringbuilder en de listclass en de dictionary en noem maar op. Dat hebben ze dus niet in die code zelf gedaan. Dat gaat misschien in de toekomst als dat anders opzetten. Maar ze hebben het nu gewoon als het ware van buitenaf er tegen aangeplakt. En op het moment dat jij dus een list of een dictionary gebruikt, heb je dus ook toegang. Reageert jouw testcode, jouw contractcode, op die contracten die gepubliceerd worden door de assembly. En dat geeft een heel sterk verband, want dat betekent dat een heleboel basisgegevens zijn die waar je gewoon gebruik van kunt maken. Ja, maar jij iets in een hashtable stopt, dan weet dat ding wat er met unieke dingen gebeurt en of die count wel of niet omhoog gaat en al die andere zaken die van belang zijn. Hier een heel klein stukje wat ik dan met een reflectie uit een van die hulplibraries geplukt heb. Dan zie je dus iets, dit is dan de append functie van stringbeelden toevallig, die een aantal karakters toevoegt. En die requires dus een repeat count die in ieder geval niet negatief is. En die ensures dat hij een stringbeelden teruggeeft die niet nil is. Nou, als je dit ding eens gebruikt, valt dat niet not nil, maar die andere ook. Zijn belangrijke hulpgegevens voor jouw contracten en jouw code die deze stringbeelden gebruiken. Dit is nog wel een beetje work in progress. Er is ook ergens een MSDN forum met de codecontracts. En daar wordt gevraagd van, nou, dien hier je verzoeken maar in. Hè, waar zitten nog grote gaten, waar heb je last van? Hè, maar ik moet zeggen dat in de documentatie staan nog bepaalde problemen genoemd. En in de laatste versie zijn die alweer verdwenen. Hè, bijvoorbeeld met WinForms of zo, dat altijd zeurde. Maar als ik nu gewoon een WinForms met contracten aanzet, dan heeft hij er op zich nergens last van. Dus moet je al gekke dingen gaan doen weer. Nou, ik zal dat nu niet, de reflector niet voor openen. Lege sheet. Iets over unit testing. Heel kort hoor, maar de test-driven development en design by contract moet je dus vooral zien als aanvullend. Maar dan is er wel een groot gevaar voor dubbel werk. En dan is met name zoiets als met PECS, ik noem het hier nog een keer, ik heb het in het begin even genoemd. Daar wordt nu gewerkt aan allerlei samenwerkingsprojecten en integratiedingen om te zorgen dat je uit je codecontracts makkelijker je testen kunt afleiden. Dus daar is best wel veel informatie te vinden op internet. Dus dat laat ik er even bij. Even een klein dingetje, vrij technisch hoor. Maar als je het met de MS Test Tools gebruikt, dan is dit een aanbevolen stukje aanpassing wat je daar ergens doet. Misschien dat we deze functie zo herkennen van die assembly initialize of zo. Maar in een hulpfunctie zet je dus met wat attributen kun je een event installeren. Dus in dat testframework installeer je een event voor als er een contract failt. Dat event kun je ook in andere je runtime omgevingen gebruiken als je het zou willen. En dan gebeurt hier wat dingetjes bla bla bla, is niet zo spannend. Hele verhalen over, het komt er voornamelijk op neer dat ze besloten hebben dat ze graag wouden dat je die contract exceptions, dat je die buiten de normale flow van je normale exceptions kunt houden. Ook in je testomgeving. Omdat ze toch vaak wat anders van aard zijn, andere effecten hebben. Dus, en dat ze niet zomaar verloren kunnen gaan enzovoort. Dus in een testomgeving, dit is wel een stukje code, maar vanavond je ziet dat er een event geïnstalleerd wordt. En dan gaat dus eerst dat event wordt aangeroepen als er een contract faalt. En daarna gaat als het ware verder met de exception. Nou, weer een lege sheet. Nou, dit is even een screendump van dat scherm wat je net één of twee keer gezien hebt vandaag. He, allerlei functies, de twee hoofdsecties zijn die runtime en de static checking. Verder wat handvol opties waar je wat van moet weten. Verder niet zo heel spannend. Dan heb ik nog even hier naartoe. dit is een versimpelde aanpassing van mij van een mooi plaatje wat ook in de handleiding van de codecontracts wel staat. En dat gaat weer terug, ik heb het eerder over gehad, over dat belangrijke aspect van hoe ga je het gebruiken. Stel dat je nou hartstikke enthousiast bent geworden voor codecontracts, maar in je bedrijf heb je ook allemaal nog hele zware policies voor parametervalidatie en andere dingen. Dan is het handig om een aantal opties te hebben, daar hebben ze ook heel duidelijk naartoe gewerkt en voor gezorgd. Je kunt zeggen van wil ik überhaupt validatie doen in mijn productie? Sommige bedrijven zetten het echt uit, die zeggen testen moet op een gegeven moment maar gevonden hebben. Dus wil je dat niet, nou dan kun je gelukkig misschien wel de gewone requires gebruiken in je project. En je zet dan in de code contracts dingetje zet je aan van alleen in debug builds de rewrite en zo toepassen. Dat is een simpele optie. Als je zegt van ik wil wel validaties in productiecode, dan gaan we naar rechts. Dan zeg je van nou wil je ook je contract tools, de rewrite loslaten op je release builds. Nou, dat zal ook weer een hindernis zijn bij veel bedrijven, instellingen, lopende projecten. Dus je kunt ook zeggen van nou dat willen we niet. We kunnen die contract tools alleen gebruiken in onze test- en ontwikkelstadia. Nou, dan ga je nog een keer naar rechts. Nee, dan moet je dus die legacy requires gebruiken, die if-then-throw dingen. En je moet dat de juiste vinkjes zetten in je debug builds. Nou, en dan de middelste variant, als je dus helemaal, nummertje 2 hier is dat je helemaal gaat voor contracten. Dan lever je je library ook op met contracten enabled en met de contractinformatie beschikbaar, zodat andere clientcode het kan uitlezen. Nou, die drie heb ik nog even simpel korter uitgelicht, maar optie 1, geen parametervalidatie, dus nou, dat zal soms voor performance of zo handig zijn. Ik ging eentje te snel. Het voordeel is inderdaad schone assemblies. Geen overhead, geen afhankelijkheid van andere dingen. Je hebt dus de code nummer 2, dat is dus de meest maximaal gebruik van contracts. Daar heb je een aantal dingen voor. Je krijgt dan ook een hulpassembly, die myassembly.contracts.dll. Dat is een naamgeving die heel vaak tegen zult komen. We hebben mscorelib.dll, die is waarschijnlijk een bekende naam. Die hebt dus nu ook mscorelib.contracts.dll. En daar zitten dus de contractdefinities in. Als je die meelevert, dan kun je dus over een assembly-grens heen ook van contracten gebruik maken. Dat is heel interessant natuurlijk. Nou, en dan die legacy requires als je het schoon wilt opleveren zonder afhankelijkheden. Nou, ik zie dat ik nu nog wat tijd over heb. Ik ben iets te snel gegaan, maar ik had ook geen bron of links. Dit is een site, de hoofdsite van dingen van code contracts. En die heeft een hele lijst met artikeltjes en video's en zo wel staan. Is wel. Nou, dan nu de vragenronde nog even. We zijn 5 minuten voor het eind. Of hebben we die inmiddels allemaal gehad? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik zal even kijken of ik een contract kan laten zien nu in IntelliSense. Dat staat nog een beetje los van de documentatie. De XML-documentatie die wordt gegenereerd. En dat is een stroom waar normaal gesproken ook in IntelliSense op reageert. Alleen hier moet je. Er is een speciale plug-in voor Visual Studio. Dat is de code edit, de editor tools voor code contracts. En ik wil even proberen als we nu. Even kijken of ik dat hier voor elkaar krijg. Die zou nu de increment index. Has no contracts, dat lijkt me stug. Dat is, hier werkt iets niet. Even kijken of er nog een build dat nog helpt. Maar anders houdt het op. Hij zou hier nu dus nu. Nou, dat is iets stuk gegaan. Want hij zou hier nu, behalve de normale omschrijving van de method. Die ontbreekt ook, want er is geen. Staat niet van die drie slashjes commentaar boven. Maar hij zou hier normaal gesproken zou hij de contracten van increment index moeten laten zien. En die heeft wel degelijk een handjevol requires. Dus die zouden hier nu in moeten staan. Maar dan heb je een speciaal tooltje voor nodig. Normale IntelliSense ziet het niet. Dat is voldoende. Andere vragen? Nou, dan helemaal niet meer weg. Nou, dan zijn we binnen de tijd geëindigd. Dankzij de eindsprint. Dankjewel.